Ik weet niet of jullie dat mee hebben gekregen, maar het gaat qua doelpunten met Ajax niet zo best. Nee. En het probleem met Ajax is dat net geen doelpunt ook geen doelpunt is. Net geen doelpunt telt niet mee. Dan heb je wel commentaren na de wedstrijd. Er waren prachtige assists. Wat dat ook mogen zijn, ik ben geen voetbal. Maar ze waren er. En hij schoot net mis. En ze hebben net niet dit en ze hebben net niet dat. En ik denk bij mezelf, net niet mis is ook niet raak. Dit heb ik zometeen nodig in de preek. Want je hoort Jezus straks zeggen: je bent niet ver van het koninkrijk. Ik kan het niet laten om dan te denken, net mis is ook niet raak. De vraag is, waarom zegt Jezus dat? Want wij zijn begonnen aan een langzame tocht, dat wel. Dus ik neem je echt stapje voor stapje mee op de naaste liefde. Dus geen grote sprongen. Misschien denk je na 5 preken wel, volgens mij valt hij in herhaling. Maar je moet het gewoon meemaken en leren. Vandaag dus over net niet koninkrijk is ook geen koninkrijk. Net niet liefde is ook niet liefde. Net geen doelpunt, net naast is ook mis. Daar gaat het om. En de vraag is dan, maar wat is dan het doelpunt? Dat is de zoektocht van vanmorgen. En dat doelpunt, dat heet uiteraard liefde. En om de liefde van God te ontmoeten, zijn we hier bij elkaar, thuis, hier in de kerk. We ontmoeten die liefde door de Bijbel, door gebed, door elkaar samen zijn, door de muziek en de zang. Laten we ons op de ontmoeting met de liefde van God voorbereiden in een moment van stilte. De briefjes. Maar goed dat de briefjes zijn. Ik zie dat ik aan de beurt ben. Ja. Jongens, dat zingen, dat is zo leuk. We hebben dinsdag 4 nootjes consequent vergeten. En dan zei ik wel, maar die 4 nootjes die staan er wel. Oh ja. En dan gaan we zingen in de kerk. En wie vergeet die 4 nootjes? Yours truly. Dank u wel. Hij is leuk. Nee, maar dat komt omdat Gerda dan even mijn kant op kijkt, in de lach schiet en verder gaat. Ja. Het is gewoon leuk. Kom meedoen. Het is gewoon leuk om te doen. Oké, lieve mensen. Naaste liefde. Vandaag lezen we een van de versies waarin het woord naaste liefde naar voren komt. Het komt niet zo vaak in de Bijbel voor. Maar als het voorkomt, dan wordt er gezegd, dit is de essentie waar het allemaal om gaat. Dus als je je nou afvraagt, waar draait het nou om in dit leven? Waar draait het nou voor mij om? Waar draait het nou in de kerk om? Waar draait het nou? Naaste liefde, liefde tot God. In de kerkraad wordt regelmatig, en Johan is er ook debat aan, gezegd van ja, maar als je het alleen over naaste liefde hebt, heb je het niet meer over de liefde tot God. Komt vanzelf, want dat is toch het eerste, liefde tot God. Maar weet je niet precies hoe het moet? Kijk naar je naaste liefde. Ik wil je één ding lezen over wat Jezus dan zegt, over wat de essentie is van het leven. Eén van de schriftgeleerden, je leest het in Marcus 12, vanaf vers 28. Eén van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had, want Jezus discussieerde met de Sadduceeën, terwijl ze discussieerden, gemerkt had dat hij hun correct geantwoord had. Let op, hè? Dus hier is een fariseer, een schriftgeleerde, die zegt, hij heeft correct geantwoord. Dus het sluit aan bij wat hij denkt en gelooft. Komt dichterbij en vraagt, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Jezus antwoordde, het voornaamste is, en dan citeert hij letterlijk Deuteronomium 6. Luister Israël, de Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Het op één na belangrijkste is dit. En ik zou daar vertalen, wat daaraan gelijk is, is dit. Heb uw naaste lief, want hij is als u. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. De schriftgeleerde zei tegen hem, inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Let op, hè. Jezus citeert gewoon de Bijbel. Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart, met heel ons inzicht, met heel onze kracht. En onze laatste liefhebben als onszelf betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Hij haalt er ontzettend veel bij opeens. Jezus vond dat hij verstandig had geantwoord. En dan krijg je hem. En zei tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En reactie op die opmerking is, niemand durfde hem nog een vraag te stellen. Wat zegt Jezus nou? Je bent niet ver van het koninkrijk. Daar gaan we straks over nadenken.
Ik wil graag met u lezen Johannes 15 vanaf vers 9. Ik heb jullie lief gehad, zoals de Vader mij heeft lief gehad. Blijf in mijn liefde. Je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. Dit zeg ik tegen jullie, om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. Mijn gebod is dat jullie elkaar lief hebben, zoals ik jullie heb lief gehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet. Vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie bekendgemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie. En ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. Dit draag ik jullie op. Heb elkaar lief. We gaan nu met elkaar zingen uit de nieuwe psalmenberijming 107, vers 1, 2 en 3.
De mensen die mij een beetje kennen, die weten dat ik nogal van de flauwe moppen ben. Aan tafel zitten en Peter, mag ik even de pindakaas? Nee. Dat soort dingen. Of bijvoorbeeld een mevrouw die stopt langs de kant van de weg. Maar volgens mij heb ik dat al een keer verteld. En die draait of die zoomt haar raampje open. Meneer, ik ben de weg kwijt. Mevrouw, u staat op de weg. Dat soort flauwe dingen, weet je wel. Maar ik moet zeggen dat als het gaat om die weggrapjes, mijn jongere broer de kroon spant. Ik weet niet, ma, als je kijkt, dan kun je misschien dat nog herinneren. Ma en pa, die woonden aan de Meester van Hasseltlaan in Apeldoorn. Iemand bekend met de Meester van Hasseltlaan in Apeldoorn? Nee, nou ja, even snel getekend. Hier heb je het station Apeldoorn. En dan moet je even een klein stukje, voor mij naar rechts, voor jullie naar links. En dan ga je de Koninginnenlaan of zo, ga je af, weet ik hoe dat heet, langs het park. En dan heb je de Meester van Hasseltlaan. Pakweg, een kilometer. 1500 meter. Mijn jongere broer en ik, we waren elkaar in de trein tegengekomen. Hij studeerde in Delft, ik studeerde in Utrecht. We zouden naar huis gaan. We kwamen elkaar in de trein tegen en we liepen samen dus zo. Dus het station is hier en dan moesten we daarheen. Dus je kunt het station vanaf die weg niet zien. Daar ging het om. Dus wij lopen zo en op een gegeven moment komt er een meneer van de andere kant. Van de kant van de Meester van Hasseltlaan. En mijn broer die spreekt die meneer aan en die zegt tegen die meneer, meneer, weet u de weg naar het station misschien? Nee, zegt die meneer, ik ben hier niet bekend. Nou, zegt mijn broer, dan moet u zo hier de straat uitlopen en dan rechts afgaan in het station aan uw linkerhand. En ik liep gewoon door. Ik stond zo te kijken. Die man die keek mij aan. Maar broertje was alweer verdwenen, dus ja, ik zei, ja, oké, goed. Hij heeft de weg gewezen, maar wat je ermee moet, weet ik ook niet. De weg, daar gaat het om. De weg, ik ben de weg kwijt. Meneer, u staat erop. Meneer, weet u de weg? Nee, kan ik u me wijzen? Ja, enzovoort. De weg. Het is natuurlijk wel de vraag waarom je naar de weg vraagt. Heel, heel eenvoudig ding. Waarom vroeg mijn broer naar de weg naar het station? Niet om in het station te komen, want ik kwam niet net vandaan. Hij wilde er helemaal niet naartoe. Waarom vraagt die mevrouw in haar auto de weg? Omdat ze letterlijk de route kwijt was en ergens naartoe wilde. Kan het soms zijn dat jij ook wel de weg vraagt, terwijl je hem weet? en hem niet wil gaan. Er is een uitdaging voor alle individualisten van na 1930. Dus dat zijn jullie allemaal, zo'n beetje. Zegt dat goed? Ja, volgens mij wel, ja. Want er zit iets in ons, en vooral veertigers, vijftigers, dertigers, twintigers en daar nog jonger, die hebben daar een probleem mee. Er zit iets in ons dat wij vragen stellen, omdat wij het antwoord niet willen weten. Peter,
jo.
Kun je bewijzen dat God bestaat? Oh, dat wil jij niet weten. En dan zitten ze hem aan te kijken. Ja, maar dat bedoel ik niet. Ik zeg, nee, dat snap ik. Maar wil jij de weg weten? En zo ja, als je, ga je hem dan ook? Zet je dan ook die stap? Stel je voor dat ik het je zou kunnen bewijzen dat er een God is. Dan wordt jouw volgende vraag, en wat moet ik daarmee? Dus de vraag is, waarom stel je mij die vraag? Wat zit er in jouw hart? Wat gebeurt er? Jezus, die had met de Sadduceeën gesproken. Moet je thuis maar eens even nalezen, dat is een leuke discussie. En dan staat er iemand bij, een schriftgeleerde, even uitkijken voor de kaars, een schriftgeleerde, die staat zo aan zijn baard te plukken, een Joodse baard, en die volgt die discussie. En als dat tot rust is gekomen, die discussie, merkt hij bij zichzelf, Jezus heeft antwoord naar mijn hart gegeven. Dat klopt ook, want Jezus en de Farizeeën waren het heel vaak met elkaar eens. En dan stapt hij de kring in en dan vraagt hij, wat is het belangrijkste gebod? Stop. Je gaat mij niet vertellen dat iemand die een schriftgeleerde is, die de Bijbel 100 keer van voor naar achter heeft doorgelezen, die weet dat elke week, zo niet dagelijks, het citaat wat Jezus nu gaat citeren door de Joden wordt opgezegd. Dat het in Deuteronomium 6 staat, dat het de basisbelijdenis van het Jodendom is. Dat ze boeken vol hebben geschreven over dit gebod. Je gaat mij niet vertellen dat deze man het antwoord niet wist. Volstrekt onmogelijk. Deze man die stapt de kring in. Meester, wat is het belangrijkste gebod? Waarom vraag jij dat? Waarom vraag jij dat? Het kan zijn om u te testen, meester. Het kan zijn om een discussie erover aan te gaan, maar daar weet ik ook wat van. Het kan zijn om... Jezus gaat dat gesprek nog niet aan. Maar hij citeert letterlijk wat iedereen in die tijd weet. Hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Gij zult de Heere liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht, met heel uw verstand. En het tweede daaraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben, want hij is als u. Als jullie dat na al die keren dat ik het heb geciteerd nog niet weten, dan wil je het gewoon niet weten. Hou er dan alsjeblieft niet op, ga iets anders doen op zondagmorgen. Heel simpel. Ja, maar die man die zegt dan tegen Jezus, en dan moet ik het even, ik pak hem er even bij, misschien wil je hem even meelezen in Markus 12, moet ik even terugzoeken. Want hij maakt er iets van waarvan ik dan jullie wel eens zo... Ja, dat ga ik nou niet doen hoor, maar wel eens zo willen weten van... Wat vind je daar nou van dat hij dat zegt? De schriftgeleerde, vers 32, Markus 12, 32. De schriftgeleerde zei tegen Jezus... Inderdaad, meester, wat u zegt is waar. Alsof Jezus dat niet weet. Hij citeert gewoon de Bijbel. Hoezo waar? Hij alleen is God en er is geen andere God dan hij. En hem liefhebben met heel ons hart, staat er opeens, meervoud. En met heel ons inzicht, met heel onze kracht en onze naaste liefhebben als onszelf, betekent veel meer dan alle brandoffers en andere offers. Wat zegt die man nou? Ah, hij citeert niet de Bijbel zoals hij... Dat weet hij en iedereen hoort dat ook. Want alle Joodse kinderen moeten om bar mitzwa te worden deze woorden uit hun hoofd leren. Dus iedereen hoort dat hij er iets van maakt waarvan jij denkt bij jezelf. Oké. En waarom zou iemand uit onze kring opeens zeggen van ja, God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf is veel belangrijker dan alle kerkgang, dan alle gebeden, dan alle bijbellezen aan tafel, dan alle stille tijd, dan alle dit en alle dat. Hé? Wacht even, wacht. Waarom zeg jij dat? Waarom zeg jij dat? Irriteert jou de kerkgang? Nou, dan is er of iemand die continu probeert jouw hart te bereiken. Dan zou ik maar eens gaan letten op die irritatie. Of jij wil gewoon niet. En als je dan niet wil, blijf ons dan niet dwars zitten, om het zomaar te zeggen. Dus waarom wil jij die brandoffers niet brengen? Wil jij die andere offers niet brengen? Waarom zeg je het zo? En nu begin je al een beetje te proeven waarom Jezus zegt, jij bent niet ver van het koninkrijk. Laten we eerlijk zijn. Als die mevrouw in haar auto op het asfalt staat, dan, en ze vraagt, meneer, ik ben de weg kwijt. Mevrouw, u bent er niet ver vanaf. Hoezo dat? Nou, u zit al in een auto, de motor draait, u hebt een bril op, dus u kunt goed zien. U hebt een richtingaanwijzer, een gaspedaal, al die dingen hebt u. Geweldig, helemaal prachtig. Dus u bent, en u staat ook nog op asfalt, en dat asfalt dat komt bij uw bestemming uit. Helemaal geweldig. Dus u bent niet ver van uw bestemming. Die mevrouw die zit me aan te kijken en zegt, bij wie heb jij les gehad, joh? Maar je snapt wel wat ik bedoel. Op het moment dat jij je leven niet inricht om de weg te gaan, kun je het 1000 keer horen, kun je 100.000 keer zeggen, het is helemaal waar wat je zegt, Peter. Het is helemaal waar. Ja, staat in de Bijbel. Ja, en? Ja, het is waar. Kom ik zo iemand de volgende week tegen, die vraagt aan mij, bestaat God? De groeten. Jij gaat gewoon de weg niet. Welke weg? Nou, de weg waarvan jij vorige week zei, ja, Peter, dat is helemaal waar, dat moet je doen. Die ben jij niet gegaan. Je hebt niet God lief boven alles, met hart, ziel, verstand en al je kracht. Je naaste niet omdat hij is als jij. Ja, hoe moet ik dat doen dan? Oké. Stop. Want nu snap je waarom Jezus tegen je zegt, je bent niet ver van het koninkrijk. Alles wat je nodig hebt, dat heb je al. Ik kan daar niets aan toevoegen. Ik kan er geen leergroep aan toevoegen. Ik kan er geen geloof aan toevoegen. Ik kan er geen andere liederen aan toevoegen. Het helpt allemaal niet. Want zoals jij praat, beste schriftgeleerde, weet je het al. Dus elk antwoord wat ik nu ga geven, daar heb jij weer een volgend antwoord op. Kun je het bewijzen? Of de Sadduceeën zeggen dit en waarom is onze kerk dan het enige en waarom dan ons geloof en waarom niet boeddhisme? Waarom hebben? Wacht, stop. Als jij de weg niet wil gaan, hou dan alsjeblieft op. Wacht even. Je bent niet ver van het koninkrijk. Nu snap je ook waarom niemand hem weer een vraag wilde stellen. Want het is zo beroerd om in je hart geraakt te worden en te weten dat je niet wil. Dat je gewoon niet wil. En het prachtige in die tweede lezing waarin Maria ons voorging, dat gaat over dat, het volgt op die ware wijnstok en een prachtig hoofdstuk in Johannes 15. Maar ik wil er een paar facetten uitpakken. Jezus die zegt uiteindelijk, dit is mijn opdracht. Heb elkaar lief. En daar komt hij uit. Maar hij komt van een heel bijzondere plek. Hij komt namelijk van de plek waar hij de opdracht geeft, blijf in mijn liefde. Dat wil zeggen dat de Heiland jou aankijkt, jou omarmt en zegt, ik heb jou lief. Met al je zin, met al je onzin, met al je woorden, met al je zwijgen, met al je fouten, met al je prachtige dingen. Het maakt wel uit wie je bent, want ik heb jou lief. Dus zeker maakt dat uit. Je bent een juweel in Gods ogen, een parel in zijn hand. En ik heb jou lief met heel mijn hart. En ik wil je laten zien wat liefde is. Ik wil voor jou de dood ingaan. En wij denken dan al meteen aan vergeving van zonde en dat die stierf onder onze zonde. Jezus zegt eerst, lieve, vul je naam in. Johan, Peter, vul maar in. Lieve, ik ga met en voor jou de shit in, de dood in. Welke dood? De dood van jouw stomme streken. De dood van jouw onbeantwoorde liefde. De dood van jouw fysieke achteruitgang. De dood van alles wat jij denkt goed te doen, maar waar anderen boos over worden. Want dat is ook dood. Dan denk je het goed te doen en dan nog krijg je kritiek. Die dood. Overal zie jij dood. Ik ga met jou mee. En kun jij het niet overwinnen, overwin ik het voor jou. Neem ik je bij de hand, loop maar achter mij aan en wij gaan er samen doorheen. Ik zal je laten zien dat ik mijn leven voor jou geef. Als jij rijk bent, als jij arm bent, als je geen brood hebt voor je kinderen, als je bulkt van het eten wat je met geen mogelijkheid op kunt krijgen. Ik ga met jou mee door al die dingen heen. En ik zal je laten zien wat leven is. En wij sjouwen achter Jezus aan op een manier van kijken wat er gebeurt. Kijken wat er gebeurt. En maar vragen stellen. En wat moet ik dan doen? En waar gaan we dan naartoe? En maar vragen stellen. Heb ik jullie ooit het verhaal van Simon verteld? Daar kun je echt van leren hoe onze geloofshouding was. In Nunspeet, ik was nog geen predikant, ik gaf bijbelles aan verstandelijk uitgedaagde mensen. Verstandelijk uitgedaan. Ja. Daar zat Simon, iemand met het syndroom van Down. En ik had een beroep aangenomen naar de eerste gemeente en ik wist dat ik ging stoppen. En na mij zou iemand anders het overnemen en die draaide even in. En die zou voor het eerst bijbelles geven over de hemelvaart. Het was in het voorjaar. En die goede man, die begon met te vertellen over hemelvaart. Wat is hemelvaart? Ja, zegt Simon. Dat weet ik. Ja. Dan is Jezus naar de hemel gegaan. Oké, en wat gaat Jezus daar doen dan? Voor mij een stoeltje klaarzetten. Oh, mooi. Vraagt die man, maar hoe weet jij zo zeker dat jij in de hemel mag komen? En Simon raakte helemaal beduusd. Nou, omdat Jezus van mij houdt? Ja, maar doe jij dan nooit wat verkeerd? En ik zat mijn collega aan te kijken, welke kant ga jij op, joh? Maar goed, doe jij nooit wat verkeerd? En u weet, mensen met het syndroom van Down doen altijd wat verkeerd. Dikke tranen. Ja, dus Simon ook. Ja, dikke tranen, hij doet altijd wat verkeerd. Zegt die man, en toen dacht ik echt, nou moet je ophouden. Is God dan niet boos op jou? En ik dacht echt zo van, ja, iemand die de liefde van Jezus beleidt, om dan nog te gaan vragen, is God boos op jou? Dan denk ik van, man, wat ben je aan het doen? Maar Simon redde ons er allemaal uit. Door een werkelijk geweldig antwoord. Als God boos op mij is, ga ik achter Jezus staan. Mijn collega wilde nog een vraag stellen. Stop, als je dit niet hoort, snap je het werkelijk niet. Want wat doet Simon? Hij schuilt in de liefde van Christus. Hij is de weg gegaan. Hij is mijn weg. Hij heeft de weg gebaand. Hij is vergeving van zonde. Hij is liefde. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven inzet voor zijn vrienden. En ik noem jullie geen slaven meer, ik noem jullie vrienden, zegt Jezus. En op de derde dag stond hij op uit de dood om ons duidelijk te maken dat alle dood was overwonnen. En dan zegt Jezus, blijf in mijn liefde. Dat wil niet zeggen dat Jezus tegen jou zegt, en nu moeten jullie gaan liefhebben. Nee, hij zegt eerst, blijf in mijn liefde. En wijle professor Oosterhof, die had daar een verschrikkelijk mooi beeld bij. Hij zegt, wij mensen, wij zijn zo lek als een wasmand. Dat heb ik ook al een keer gebruikt, dat voorbeeld. Zo lek als een wasmand. Als je een wasmand onder de kraan houdt en je zegt tegen die wasmand, laat het water in jou blijven. En je zet die kraan open, dan druipt er aan alle kanten uit. Een rietwasmand of plastic wasmand, maakt niet uit. Het druipt er aan alle kanten uit. Dus, zegt professor Oosterhof, als Jezus ons de opdracht had gegeven, laat mijn liefde in jullie blijven, dan waren we allemaal zo lekker als een zeef, gingen we alle kanten op en droop alles van God uit ons weg, bleef er niets van over. Hij zegt, maar dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, blijf in mijn liefde. Dus hoe kun je die wasmand vol met water krijgen? Door hem hoppakee in het kanaal te kieperen. Dus die wasmand die zakt een beetje. Ik heb het een keer geprobeerd met een rieten wasmand. En die blijft dan drijven, hengsels nog net zo boven water. Je kunt nog net. Hij zit wel vol liefde, vol water. Dat is wat Jezus zegt. Lieve mensen, ik heb jou lief. In vergeving van zonde. In genezing van al je kwaal. In het hele eeuwige leven dat God aan mij heeft gegeven om dat uit te delen aan mensen. Ik heb jou lief. En de opdracht aan jou is, blijf in mijn liefde. En dat is, ja, ik weet niet, misschien dat iedereen dat weer anders ervaart. Maar ik weet wel dat er momenten in mijn leven zijn geweest dat ik het vreselijk moeilijk vond om in liefde te blijven. Als je er zelf niet uitkomt. Dat iemand je omarmt en zegt, oké, het was een stomme streek, maar ik hou van je en we komen er samen uit. Dat voelt bij mij zo als, nou, niet eens een vernedering, dat is het niet. Maar zo vol zelfverwijt en aan de andere kant ook zo vol behoefte om verder te komen uit mijn eigen stomme streken. Daar heb ik het nog niet eens over zonde. Maar dat iemand jou omarmt en zegt, wat je deed is niet goed, maar het is wel goed, want ik heb je lief. Ja, maar ik heb dit gedaan. Ja, maar ik... Ja. Blijf in mijn liefde. En je voelt je dan als het ware een wasmand zo lek als een zeef dobberen in het kanaal. Er is zoveel liefde van God dat ook jij erin onder kunt gaan. En heerlijk kunt drijven in de wetenschap. Ook al ben ik zo lek als een mandje. Er is een God die in Christus vergeeft en mij vervult met al het goed. Als Jezus dan ook eindigt met heb elkaar lief, dan begin je iets te snappen van heb je naaste lief, want hij is als jij. Kijk ik jou aan, dan besef ik dat jij de kans moet krijgen om in mijn liefde te blijven. Want jij hebt dat nodig. Jij hebt vergeving nodig. Jij hebt liefde nodig. Mensen die misschien in hun tienertijd denken, er is niemand die van me houdt, ik ben helemaal alleen. En laat ze allemaal de boom ingaan. Die blijven net zo lang knokken. Totdat ze toelaten dat iemand de armen om hen heen slaat. En zegt, joh, ik hou van je. Je bent een geweldig mens. Hou je nou van iemand omdat die zo geweldig is? Omdat je een van de 15.000 likes wil zijn? Hou je nou van iemand omdat hij de juiste kleding aan heeft, de juiste trend vertolkt, de juiste influencer is, de juiste dit is en de juiste dat is? Loop je daarom achter iemand aan? Dan snap je er niks van. Waarom niet? Omdat je dan ook van jezelf denkt, hou alleen maar van mij als ik de juiste kleren aan heb. Hou alleen maar van mij als ik de juiste schoenen draag. Hou alleen maar van mij als ik de juiste dingen doe. Hou alleen maar van mij. Daar word ik doodmoe van als ik eraan denk alleen al. Maar dat zegt Jezus niet. Jezus zegt, er is een mens achter elke buitenkant. En die mens is door God gemaakt. Hoe verloren ook in zichzelf, hoe verloren ook onder de mensen. In welke EBI, extra beveiligde inrichting, ook maar weggestopt. Er is een mens waarvan ik je vraag, heb lief. Waarom? Omdat die mens net als jij snakt naar liefde. Tot slot, God is liefde. Dat wil zeggen dat als jij liefde geeft aan een ander, je God geeft aan die ander. En ik snap dat als je het al moeilijk vindt om liefde toe te laten, laat staan van een ander te houden, dat je ook nog de vraag gaat stellen, is er wel een God? Maar ik geef je zwart op wit. Jezus die zegt tegen de man, je bent niet ver van het koninkrijk. Dat zeg ik ook tegen jou nu. Want het zit al in je oren, het zit in je ogen. Laat het dalen naar je hart. De liefde van God. En ik geef je zwart op wit, als je dat doet, zul je God lief hebben. Meer dan wie dan ook. Want zijn liefde is de overwinning op alle dood. Ga met hem. Amen.